Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Centrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Centrum in Utrecht. En bij mij zijn Jeroen van Deutkom en Jolinda van Hoogdalen. Welkom. Waar zullen we eens beginnen? Je twijfelt wat?
Ik twijfel, ja.
Hoor ik dat goed?
Ja, ja, dat is, eigenlijk gaat dit is wel een beetje een voorbeeld van hoe het vaak op het kussen gaat. Dat je denkt, nou weet ik wel ongeveer waar het over gaat. En dan op een gegeven moment dan gebeurt er weer eens iets. En dan denk je, zoveel houvast heb ik nou ook weer niet.
Ja, ik dacht dat ik het zeker wist.
Ja, of een leraar zegt iets dat je denkt, volgens mij begrijp ik het nou nog steeds niet.
Of andersom, dat je in een les zit en je denkt, die leraar, die heeft het gewoon echt niet begrepen.
Nee, dat kan ook.
Nee?
Ja. 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 We gaan het dus hebben uitgebreid over twijfel. En we kwamen al gelijk een beetje op het terrein van de twijfel die je dus op het kussen kan hebben. Of de twijfel aan waarom doe ik dit, of dat soort dingen. En je hebt ook nog een soort grote overkoepelende twijfel over, nou, die is misschien wel nog wat spiritueler, zal ik maar zeggen. Maar laten we eerst maar eens bij het kleine beginnen. Welke rol speelt die twijfel? Is dat heel belangrijk in de beoefening? Jolinda, voor jou?
Twijfel kan tegelijkertijd een domper zijn als ook een soort brandstof, zeg maar. Doordat ik twijfel, hè, wat zit ik hier nou eigenlijk te doen? Die twijfel komt vaak op als er allerlei, ook in het dagelijks leven, dingen gebeuren. Ik denk, nou ja, waar heb ik nou al die jaren voor gezeten?
Ja.
Dan is het ook tegelijkertijd brandstof om te twijfelen aan die conclusie van dat het geen zin heeft. Laat ik toch nog eens even heel goed kijken wat hier nou eigenlijk gebeurt.
Ja. Maar je komt het allemaal denk ik wel eens tegen. Dat je inderdaad een tijdje aan het zitten bent. Je doet mee. Je komt trouw naar de lessen. Je gaat thuis zitten. Of niet. Twijfelen sommige mensen nog een beetje over. Maar hè, dus als je dat doet. Dat je op een punt komt van is dit het wel? Of wat doet het eigenlijk? Ja. Maar het is wel heel normaal dus.
Ik denk dat het heel normaal is. Als leraar heb ik het ook. Dan moet ik een les voorbereiden. Ik ga wat vertellen. Dan overvalt mij regelmatig de twijfel van, ja, wat heb ik nou, wie ben ik nou om hier wat over te gaan zeggen? Of wat ga ik nou eigenlijk vertellen? Klopt het nou? Is dat nou wel? Wat moet ik nou? Twijfel, ja. Weet je wel? Niet alleen over wat ga ik vertellen, maar heb ik eigenlijk wel wat te vertellen?
Ja.
Wie ben ik nou?
Ja.
We komen
We komen zo bij het antwoord, denk ik, uit. Kijken of we daar iets op kunnen formuleren. Jeroen, welke twijfel, welke rol speelt twijfel bij jou?
Een hele belangrijke rol. Omdat in de rol van een leraar inderdaad, of van vader, of van de rol die je hebt op het werk. Je wordt nogal vaak op een mening gevraagd. En ik betrap mezelf regelmatig op het feit dat ik een mening heb verkondigd waarvan ik achteraf ga twijfelen. Was dat wel de juiste? En als leerlingen bij mij op Daisan komen en die komen met de twijfel binnen van, moet ik nog wel doorgaan met Zen? Dan juich ik dat eigenlijk heel erg toe. Juist omdat dat je wat losser maakt van de gehechtheden. Want je mening is vaak gebaseerd op gehechtheden of overtuigingen die je hebt opgedaan in je leven. En de grote twijfel, of de kleine twijfel, of de grote, die helpt je om weer eens de boel de revue te laten passeren en te bezien.
Ja.
Hoe het allemaal nou zo gekomen is.
Ja. Dus die twijfel, om het even kort samen te vatten, is geen hindernis, maar meer een opening.
We ervaren het vaak als hindernis, omdat we, en daar worden we natuurlijk mee plat gegooid op de social media en waar dan ook over dat je moet sterk zijn, je moet weten waar je naartoe wil en je moet dit doen en dat en dan 12-stappenplan richting van alles nog wat.
Dus niet echt in de mode, zeg maar, twijfelen.
Het verkoopt totaal niet, nee. Zeg maar. Maar het helpt mij in ieder geval wel om weer eens even te kijken van, oh ja, wat maakt het nou dat ik dit wel of niet zo doe?
Ja.
Of wil? En ik vind het wel heel belangrijk dat de vaatwasser elke ochtend in- en uitgeruimd wordt. Maar zou het ook in de middag kunnen?
Ja, dat is een heel praktisch punt eigenlijk. Ja, gelijk. Ja, maar ja, precies. Dus het gaat om het ontdekken van je vaste patronen, de waarheden waar je zelf in gelooft. Maar...
En de ruimte te creëren zodat je die bevrijding kunt ervaren.
Ja.
Al is het maar de bevrijding van een vaatwasser.
Ja. Het heeft in het, we hebben het al even aangeraakt, maar en als je gaat zitten aan zen doen, heeft het ook de belofte in zich dat er iets gaat gebeuren. Want ja, dat per slotverrekening zit je niet voor niks te zitten, toch?
Nee, maar mijn ervaring is ook wel dat er iets gebeurt. Alleen, het is ook een beetje wat Jeroen zegt, van als je van tevoren dat inkleurt, dit of dat moet er gaan gebeuren. Of ik wil graag dan dat ik zus en zo word. Of dat dat en dat verandert in mijn leven. Dat het zus en zo eruit gaat zien. Dan is het geen open kijken naar wat er gebeurt er nou eigenlijk. En hoe verandert het. Dus hoe opener je de verandering. Dat er iets verandert. Daar vertrouw ik op.
Ja.
Maar hoe het verandert. Om dat open te laten. Om dat verrassend te laten zijn. Dat is eigenlijk de kunst en niet een 12-stappenplan te hebben zodat ik al weet waar ik naartoe ga.
Nee.
Want dat is eigenlijk hartstikke saai, volgens mij.
Ja. Ja. Nou ja, soms kan het heel handig zijn. Het hele treinsysteem is wel gebaseerd op we vertrekken zo laat komen we aan.
Ja, dat is heel praktisch.
Dus
ja,
dat zou ik twijfelen.
Ja, ja. Het zit diep in ons systeem natuurlijk, om zeker te weten.
Ja.
Om iets te willen grijpen.
Ja. Maar hoe bevrijdend kan het zijn als het een week lang sneeuwt en die trein niet rijdt en er dan een dag ligt waarin je niet weet wat er helemaal los, vrij, open.
Ja.
En daar dan niet over te mopperen, zoals mijn buurman deed. Of dat je denkt, lekker.
Het biedt ruimte.
Ruimte, ja, precies, die ruimte.
Ja. Dus niet van A naar B willen, maar kijken waar, hè, van waar je uitkomt. En ook als zodra je vastigheid voelt, dus trek het in twijfel of dat het is dan.
Of als die onder je uitgetrokken wordt.
Ja.
Om daar dan niet van verstuurd te raken.
Ja, ja, ja. Nou ja, dat zit natuurlijk diep in de zen-traditie, deze houding. Omdat al die zenmeesters die we in die koans tegenkomen, die doen niks anders dan twijfelzaaien bij die leerling.
Ja, ja,
ja.
Dat is eigenlijk het hele eieren eten van het geheel.
Daarom hebben we al die paradoxen waarmee we aan het worstelen gaan. Om maar jezelf aan te wennen dat er twijfel is en altijd zal blijven zijn als het goed is. En ook een soort met van, twijfel wordt altijd genoemd in combinatie met twee andere woorden. Moed en vertrouwen.
Ja.
Dat je ook een soort met van moed ontwikkelt om maar te durven verkijken waar die twijfel vandaan komt. Of als je een hele sterke mening hebt, dat je de moed hebt om naar die mening te kijken en te twijfelen of die mening daadwerkelijk wel gestoeld is op de...
Ja. Kan je jezelf als voornemen meenemen? Dat je zegt, twijfel, dat gaat vanaf nu af aan, ga ik daar gewoon eens even... Dat gaat vanaf nu af aan, hoort dat bij mij. Twijfel is eigenlijk wel een hele ruime uitgangspositie. Is dat een goed idee?
Ik denk dat, daar kan je zeker...
Of zet je dan weer vast?
Ik zou niet zeggen van neem dat dan de rest van je leven mee. Maar als experiment zit daar, neem dat eens een week of twee of drie weken. Neem eens twijfel als een soort koan, stop je hier zo naar binnen. En dan ga je eens kijken hoe die twijfel werkt de komende week of twee weken of drie weken. Kijken wat dat op, naar zicht op krijgt. Ja.
Misschien moeten we daarbij wel aangeven dat het wel alleen kan op momenten dat het veilig is om te twijfelen. Dus als je voor het toplicht staat, niet twijfelen.
Nee.
En als de waterkoker overkookt, niet twijfelen. Hè? Dus die concreetheid zit er ook in. Maar het is wel, het is mooi om zo'n twijfel mee te nemen als oefening.
Hmm. Want het mooie is, wat je daarin zegt eigenlijk, dat je dan ook de niet-twijfel ontdekt en ook waar die vandaan komt.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook heel veel momenten in ons leven waarop we niet twijfelen.
Ja.
Dat je op een gegeven moment besluit, ik stop met dit werk. En dat je niet twijfelt aan de juistheid daarvan en dat je de consequenties daarvan op je neemt over wat er dan allemaal moet gebeuren, et cetera, et cetera. En dan is het geen twijfel mogelijk.
Nee.
Dus aan twijfel zit ook dat je dan te weten komt wanneer je niet twijfelt.
Ja, precies.
Twee kanten van de medaille.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, over moed en vertrouwen gesproken, hè, om dat dan te doen. Ja. Dus die moed en vertrouwen zijn belangrijk om alles of in twijfel te trekken of op een gegeven moment voorbij de twijfel te gaan en te denken, ik ga het doen. Dit is hoe het nu voelt.
Ja.
En vooral ook kijken wat er gebeurt. Want dat is, dat is natuurlijk weer de openheid die eraan zit. Kan twijfel je ook helpen? Nee, ik wou het anders zeggen. Twijfel helpt ook heel vaak in het contact met mensen. Vind ik zelf. Dus dat op het moment dat je het gevoel hebt, oh, maar die zeg nu dit, die bedoelt vast dat, waar veel ruis in communicatie vandaan komt, is het lekker om die twijfel in te gooien van, begrijp ik het wel goed genoeg?
Is dat hoe jij dat ook doet in je communicatie?
Ja, ook in de dingen die ik met anderen bespreek over communicatie, is op het moment dat je het gevoel krijgt, het raakt me of zo, maak het duidelijk. Want dan betekent het namelijk dat je het kan hebben over wat het met je doet en checken of het klopt. Want heel vaak houden we dingen bij ons, terwijl daar komt heel veel ellende en extra lijden vandaan. Omdat, en zeker met mijn partner kan ik dat ook, soms snappen we elkaar niet zo precies. Als je het hebt over de vaatwasser uitruimen, kan dat zijn dat we een afspraak hebben of geen afspraak. En dat we een beetje geïrriteerd naar elkaar toe zijn, maar weten niet precies waardoor het komt. Mm-hmm. En door te vragen van, goh, maar stoor je ergens aan of iets dergelijks, wordt het ineens, zet het in het licht. Dus als je dat soort twijfel, dan kan je het ook mee oefenen met gewoon hele simpele dingen. Het is diep menselijk. Maar die twijfel helpt dan wel van, zie ik het nou goed?
Ja.
Om de opening ook naar de ander te maken. Dan heb je het weer over openen.
Ja. Weer ruimte.
Meer ruimte geven, ja. Ja,
en de moed om die ruimte te zoeken.
Ik heb heel vaak niet gelijk. In een eerdere podcast zei Senko, onze collega-leraar, die zei dat ook. Begin eens met het punt, ik heb geen gelijk.
Ja.
Nou, daar kan je best op oefenen. Ja.
Ja.
En dat is dan misschien nog iets sterker dan de twijfel. Maar het ligt wel in mekaars verlengde, denk ik.
Het zijn wat mij betreft eigenlijk allemaal oefeningen. Hetzelfde geldt voor moed, hetzelfde geldt voor vertrouwen. In jezelf beter te leren kennen, zodat je dit als opstap kunt ervaren richting een soort staat van zijn waarin je voortdurend in het niet weten, zoals Nico dat altijd zo mooi zegt, begeeft. Niet iets zeker weten, niet iets omlijnd hebben of omkaderd hebben, maar te ervaren in de openheid. Ja. Zoals je dat zo mooi zegt, Bas. Van wat er is.
Mm-hmm.
En vanuit daaruit doen wat er gedaan moet worden.
Ja.
Is dat gemakkelijk?
Ja, als ik naar mezelf kijk, niet zo heel erg makkelijk. Mm. Nee. Ik twijfel vaak of ik wel in de niet weten stand van zaken ben. Ja. Sterker nog. Ik weet het wel zeker dat ik dat dan niet ben.
Ik wil me daar graag bij aansluiten.
Ja, ja. Ja. En ik denk ook dat daar de hele zenbeoefening mee bezig is.
Ja.
Ik denk dat het een oneindige weg is, zoals we dat ook beloven in de vier geloftes. Hoe eindeloos de boedeweg ook is. Ik beloof hem ten einde te gaan. Dit is het onderzoek hoe kom je daar, hoe blijf je daar? Want je kan er wel even zijn. Ja, misschien hebben we dat allemaal wel een keer meegemaakt. Maar voor je het weet, ga je het vertellen dat je in de stand van niet weten staat. Ja, dan zit je er al, zit je er eigenlijk alweer naast. Mm-hmm. Dan heb je hem alweer verloren.
Dat is ook wel eens een mooie paradox. Ja.
En ja, wat, voor mij voelt het echt als een, niet een hopeloze, maar een hele mooie, eindeloze oefening waarin je jezelf nog beter leert kennen. Wat het ook mogen zijn, wat ik ben.
Ja.
En het hebben over vertrouwen en het hebben over het ervaren van moed. Dat zijn hele praktische, concrete dingen die je dagelijks kunt meemaken en kunt beoefenen. De moed hebben om te durven zeggen tegen de ander, ik heb geen gelijk. Daar heb je moed voor nodig.
Ja.
Zeker als je in een patroon zit met iemand waarin het dan lastiger is om jezelf enigszins te openen. Met de buurman of met je partner. Ja. In je rol die je hebt als directeur, hè, dat, ik heb veel te maken met leidinggevenden. En ja, die hebben een rol en die zijn als de dood om open te gaan en te zeggen, ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed, want ze zien mij als de grote roerganger, dus ik moet maar zeggen wat er aan de hand is, maar ik weet het ook niet.
Nee.
Dat vergt nogal wat moed, maar ook dus vertrouwen in dat het, wat het ook mogen zijn, goed komt of dat het loopt zoals het zou moeten lopen.
Ja.
Ja, en dat telkens weer beseffen op dat kussen als je plaatsneemt, dat is goud. Mm. Dat is goud.
Ja. En is er iets in je oefening wat je steunt om in die, want het is eigenlijk een heel ongemakkelijke positie, hè? Om in die ongemakkelijke positie te verblijven?
Voor mij, als ik naar mezelf kijk, dat is, dat, daar hebben we het vaak over als Zen-boeddhisten, de sangha, met name de sangha. Dus de groep waarmee je mediteert, de groep waarmee je teksten bespreekt. En waarbij je dus ziet dat je eigenlijk niet de enige bent die worstelt met precies dezelfde. Het zijn allemaal wel andere situaties natuurlijk, maar de kern is hetzelfde. Je kunt toevlucht nemen tot de dharma. Al zijn er van dat wat de leraar ook zegt. En soms ben je het er helemaal niet mee eens met wat de leraar zegt. En is dat ook heel erg terecht dat je het er niet mee eens bent. Of juist wel. Of niet. Het geeft je houvast. En hetzelfde geldt voor de Boeddha waar je toevlucht toe neemt. Hoe mooi is het dat al die, wat is het, 2500 jaar waarin deze traditie zich ontwikkeld heeft. De Boeddha als een groter geheel, al die mensen door al die jaren met elkaar verbindt.
Allemaal op zoek naar hun eigen weg, hun eigen toestand, een eigen twijfel, doorziend of niet. Dat is inderdaad mooi. Daar kom je aan de traditie die, dat je ook iets universeels doorgeeft. Namelijk dat twijfel, we hebben het nu over de grote twijfel, zeg maar. Dat die er altijd is geweest. En dat we altijd elke keer maar weer een antwoord erop proberen te zoeken. En dat het, jij haalde net de Bodhisattva-gelofte aan. Nou, ik vind die derde ook altijd heel mooi. Hoe talloos de dharma's ook zijn, hè, een soort, kan ook vertalen poortloze poorten zijn. Ja, ik beloof ze allen te verstaan. Ik ga proberen door alles heen te komen. Ja. Allemaal te kijken of ik er op de een of andere manier iets van kan leren. Iets van openheid. Dat ze iets bij mij gaan doen. Dus als je de trein mist, hop, daar heb je weer zo'n verschijnsel wat zich voordoet. En dat, ja, dat geeft best wel veel vreugde ook. Omdat er dan een glimlachje ontstaat van, oh ja, ik sta daar.
Ja.
Er staan een heleboel mensen beteuterd om zich heen te kijken omdat de trein niet gaat. Of dat we allemaal almas te laat zijn. Of de trein is te laat en de aansluiting is gemist. Geen idee. En waarom het is, weet je ook vaak niet. Hè? Of we willen het wel graag weten, maar eigenlijk doet het er niet zozeer toe. Nee. Het gaat erom, wat roept dat in je op? En meestal is het inderdaad zo'n vertwijfeld gevoel van onvrede, dat langzamerhand misschien een beetje transformeert in berusting. En denkt, oh ja, dit is de beoefening waar het over gaat. En daar is die twijfel heel belangrijk in.
Ja. Ja.
Om elke keer weer te denken, ik kan in boosheid blijven zitten. Maar wat heb ik daar nou eigenlijk aan? Nou, en dan komt het los. Dat is heel, heel mooi. En dat is inderdaad eindeloos. Ja, tenminste, tot nu toe is het eindeloos.
Ja.
Tot je je laatste adem uitblaast.
Ja.
En misschien nog wel misschien daarna. Ook,
ik twijfel daar nog een beetje over.
Dat twijfel ik over, ja, dat weet ik niet.
Ik heb geen idee.
Maar ook blijf dat, ik je niet weten, geen idee.
Nee, ook dat is natuurlijk de openheid om te kijken van ja. Okay, en voor mijzelf is ook, ik probeer heel veel in de lessen ook die ik geef als leraar, om ook te laten zien dat het, dat alles wat ik zeg klinkt vrij stellig, maar aan jou de taak om het flink in twijfel te trekken,
ja.
Om het te beproeven, te oefenen, te onderzoeken.
Klopt dat wel?
Klopt het allemaal wel? En wat betekent het voor mij als ontvangend mens?
Ja.
Dit is ook een dharma wat je krijgt.
Het is eigenlijk in die zin heel wetenschappelijk. Want dan kunnen we allemaal mooi vertellen, zo zit het in elkaar. En, ja. Maar het gaat toch uiteindelijk om van, laat ik dat eens even testen. Is dat zo? Is dat voor mij zo? Oh ja, wel niet. En dan moet je dus heel veel situaties testen. En niet één die dan bewijst of het wel of niet waar is. Maar gewoon heel veel situaties testen. En dan komt er wel, zo zit dat.
Ik vind dat altijd mooi met kasten vol met boeken over boeddhisme en zen en weet ik veel wat. Allemaal pogingen om iets te doen vanuit de twijfel vanuit die schrijver. Die wil dat eens onderzoeken. Die wil dat eens bekijken. Om dat eens op te schrijven van wat proces, wat kan je er allemaal over zeggen? Wat kan je er niet over zeggen? Waar klopt het? En waar vinden we van dat het niet klopt? En uiteindelijk als je zo'n boek uit hebt, dan zet je het weer terug in de kast. En dan is de opdracht, en nu aan jou, wat ga jij ermee doen?
Ja.
En dat is het mooie natuurlijk. Dat is, net als met literatuur ook. Dat is prachtig. Ja, zo werkt het.
Dico zegt vaak, lees de boeken of de sutra's of wat dan ook. Of luister de podcasts. Alsof het alleen maar voor jou geschreven is. Dus 2500 jaar geleden heeft iemand iets gezegd, maar dat heeft hij alleen maar gezegd voor jou. Zo ontvangen en dan inderdaad aan het werk. Wat doet het maar wij?
Ja. Dus het lezen zelf is niet genoeg.
Daar begint het mee.
Daar begint het mee. Ja. Dat is de opening.
Ja.
Ja. Want ik had nog beloofd om even op het hoofdstukje, we zitten al bijna aan de tijd, maar nog even kort antwoorden. Krijg je wel eens een antwoord als je de twijfel inzet, dat je denkt, oh ja.
Ja, ja, maar vaak gaat daar wel een wat langer proces van vertwijfeling aan vooraf. En dat vind ik eigenlijk het meest lastige en tegelijkertijd het interessantste van het hele proces, om in die twijfel of in die vertwijfeling te blijven zitten en niet te snel het precieze antwoord te willen weten, maar rustig daaronder blijven totdat er inderdaad eigenlijk een zonder twijfel een antwoord is. Ja, dit, zo ga ik het aanpakken. En als je, dan gaat het over dingen als van, nou, ik heb besloten mijn praktijk op te geven, dat is niet, ik word wakker en ik doe het, daar is een proces van twijfel, 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 twijfel. En ineens, ja.
Nu is het.
Nu weet ik het. Ja. Dit is de tijd. Ja. Nu doe ik het.
Dus twijfel is heel nuttig. En,
heel nuttig.
Je komt vanzelf ook ergens.
Heel leerzaam.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nou, dan kan ik natuurlijk een prachtig bruggetje maken. Dat gaan we ook doen. Het is te maken een einde aan het getwijfel, want het is alweer zover. De tijd is alweer om. En dan is het, dan is het zwaard van Melon Yuzi gaat gewoon door de opname. Bam, einde. Dan maken we een einde aan deze podcast aflevering. Mocht je nou iets willen weten over twijfel, zou ik zeggen, ga lekker zitten. Ga gewoon mediteren, het komt vanzelf. Je hoeft er eigenlijk nauwelijks moeite voor te doen om die twijfelende geest aan het werk te zetten en te zien en te merken dat het zo gaat. En ik dank jullie wel om lekker deze podcast te twijfelen en voor de inzichten. En ik zou zeggen, laten we lekker gaan twijfelen en gaan zitten. Dit was Centrum Doorbreek de Stilte. We keren nu weer terug naar de stilte.